Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewend uit Psalm 115 zingen wij het eerste vers. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen zij, om uw trouw en goede tieren heen, alle roem en eer gegeven. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 115. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 28e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen, daarvan de eerste 10 versen, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren. En we zingen daarna uit Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. Psalm 119, vers 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Handelingen 28, de eerste 10 versen. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Milete heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in, om den regen die overkwam, en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat hij zou opzwellen en terstond dood neervallen. Maar als zij lang verwacht hadden zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hieromtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving. en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en den rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot welke Paulus inging. En als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen, die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van node was.
gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 28 van het 7e tot en met het 10e vers. Handelingen 28, de versen 7 tot en met 10, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. En hier omtrent derzelver plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot dewelke Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen, die ons ook eerde met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelde zij ons hetgeen van nodig was. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Paulus als getuige van zijn meester. Paulus als getuige van zijn meester. En letten we met de hulp des Heren op 4 gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe de Heren de weg baant. In de tweede plaats willen we erop letten hoe de Heren zijn naam verheerlijkt. Onze derde gedachte hoe de Heren zijn woord verbreidt. En in de vierde plaats hoe de Heere de eer ontvangt. Er zijn 4 versen die wij vanmorgen overdenken in deze vervolgserie over de reis van Paulus naar Rome. En in ieder vers ligt eigenlijk een hoofdgedachte. Onze eerste gedachte hoe de Heere de weg baant. De vriendelijkheid van de eilandbewoners hebben we vorige week gehoord, en nu gaat het over de vriendelijkheid van Publius, die de Heere gebruiken wil om een opening te geven voor Paulus om Gods woord te verkondigen. Onze tweede gedachte, hoe de Heere zijn naam verheerlijkt, want daar gaat het om in de genezing van de vader van Publius. Het gaat niet om die genezing op zich alleen, maar het gaat daar om de verheerlijking van het zaad van de vrouw, de Heer Jezus Christus, die daar zijn macht toont. Onze derde gedachte, hoe de Heer zijn woord verbreidt, want dan lezen we dat er velen zijn, in het 9e vers, die kwamen met krankheden en die genezen werden. En onze 4e gedachte, hoe de Heere de eer ontvangt. We zien dat in het 10e vers, waar Paulus en Lucas de eer krijgen van hetgeen dat er geschied is. En we zullen erop letten hoe dat dan bedoeld moet zijn. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. We hebben gezien dat de duivel zeer vergramd is, dat Paulus levend uit de zee gekomen is en alsnog een aanslag pleegt op zijn leven. Maar we hebben ook gezien dat de duivel zichzelf daarmee juist de kijk zet, want in de macht die de Heere geeft aan zijn knecht wordt die slang in het vuur geworpen, afgeschud, en sterft daar in de vlam. We hebben gezien dat dat een zichtbare prediking was. Die mensen op Malta hebben geen Bijbeltje. En de Heere geeft hen eigenlijk een hele eenvoudige, zichtbare boodschap mee, die ze nooit meer vergeten en die ieder jaar nog herdacht wordt op het eiland. Het wonder wat de Heere daar heeft verricht, zei het. Dat zullen we ook straks zien, dat er inmiddels weer veel duisternis gekomen is. Maar nog altijd is dit in herinnering. En dan lezen we in het 7e vers. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over Publius. Je zult zeggen, die naam die heb ik nog nooit gehoord. Er is niemand in onze kerk die Publius heet. De vraag is ook of dat een gewone naam is. Of deze man Publius heet, of dat hij Publius is. Ik denk het laatste. Dat dit de naam is voor een overheidspersoon. Publius betekent namelijk eerste. In het Grieks staat hier het woord protos. En protos betekent de eerste. Je zou kunnen zeggen, hij is de eerste. Hij is de voornaamste. Hij is de belangrijkste man van het eiland. Hij is de gezagsvoerder in naam van de Romeinse keizer. Want Malta valt immers ook onder het Romeinse Rijk. Malta hoort bij de provincie Cilicië. En ook op dat eiland is er een bestuurder, een vertegenwoordiger van de Romeinse keizer. En dat is deze Publius. Dus het is een man met gezag. Het is een man die het voor het zeggen heeft. En het is ook niet toevallig dat dat schip daar aan de kant gekomen is. Dat de schipbreukelingen daar aan de kant gekomen zijn. Want ook al wordt de naam van de Heere niet genoemd, gemeente, hij is er. Ik zou haast willen zeggen, in ieder woordje van deze geschiedenis. De Heere bestuurt alle dingen. Wij moeten op een zeker eiland vervallen. Dat was om die schipbreukelingen een les te leren. Een levensles die ze hun hele leven nooit meer zouden vergeten. Maar het was tegelijk ook opdat het woord van God daar op dat eiland verkondigd zou worden. Want juist daar waar dat schip is vergaan, juist daar waar de drenkelingen zijn aangespoeld, daar heeft deze Publius zijn landhoeven. Hij is niet onbemiddeld. Hij heeft boerderijen. Hij heeft landerijen, juist in die omgeving. En die boerderijen met de schuren, die bieden ruimte om deze schipbreukelingen tijdelijk op te vangen. Ze krijgen daar voorlopig onderdak. Een gebaar van vriendelijkheid. Opmerkelijk. We zagen bij die eilandbewoners vriendelijkheid. We zien bij deze overheidspersoon vriendelijkheid in het ontvangen van deze schipbreukelingen. En waar komt die vriendelijkheid vandaan? Als we naar de omstandigheden kijken, dan kunnen er twee redenen zijn. De eerste reden zou kunnen zijn, de hoofdman Julius is natuurlijk ook een Romein. Er is een verbinding tussen Julius en tussen Publius. En het zou kunnen zijn dat Publius om Julius die gastvrijheid heeft getoond. Het zou kunnen zijn vanwege het wonder wat daar gebeurd is bij het vuur. Publius heeft dat natuurlijk ook gehoord en ik denk dat hij diep onder de indruk is. Dat Paulus geen kwaad overkomen is. Maar gemeente, dat zijn zomaar de uiterlijke redenen die ik zou kunnen noemen. Maar daarachter zie je de hand des Heren. Daarachter zie je Gods wonderlijke voorzienigheid. Dat nu juist deze overheidspersoon de gastheer wordt van deze godsknechten. Opdat er straks hier op het eiland Malta een sprake van uit zal gaan die niet te keren is. De Heere regeert alle dingen. Er staat dat deze Publius hen 3 dagen vriendelijk herbergde. Publius is niet alleen een vriendelijk mens, maar hij is ook een rijk mens. Want je kunt wel goed willen doen, maar als je het niet kunt, dan kun je het niet. Deze Publius is in staat om 276 gasten 3 dagen te herbergen. Nou, ik denk dat er heel veel mensen in onze gemeente zijn die niet in staat zijn om 276 gasten 3 dagen te herbergen. Omdat u moet zeggen, dat kan ik gewoon niet betalen. Ik kan al die monden niet vullen. Publius kon dat wel. Hij heeft die rijkdom op dit moment ook gekregen in dienst van Gods koninkrijk. Al heeft die man dat misschien zelf totaal niet beseft. Het is wel opmerkelijk dat er gesproken wordt over 3 dagen. Publius heeft hen 3 dagen onderdak gegeven. Sommigen zeggen dat zal wel Paulus zijn en Julius en enkele anderen. Anderen zeggen nee, dat zijn die 276 mensen, dat laatste denk ik ook. Want waarom zouden wij dat onderscheid maken wat hier niet gemaakt wordt? Maar we lezen dat in het vervolg van de geschiedenis dat ze 3 maanden op het eiland gebleven zijn. En de vraag is waarom hier dan staat dat ze 3 dagen vriendelijk geherbergd werden. We weten het niet precies, want het staat niet in Gods woord. Maar ik denk dat terstond duidelijk geweest is dat dit verblijf niet zomaar voor een paar dagen moest zijn. Het schip is stuk. Ze kunnen niet verder. De winter ligt voor de deur. Ze moeten daar wel overwinteren. Dus dit is niet een kwestie van enkele dagen. En ongetwijfeld zullen zij die 3 dagen gebruikt hebben om zelf te voorzien in behuizing, in eenvoudige hutten of in tenten misschien die opgericht zijn om daar de komende periode door te brengen. Het is allemaal niet toevallig, gemeente, maar je moet ogen hebben om het te zien. Je moet een hart hebben om het op te merken. De Heere is bezig, dwars door dit alles heen, om de loop van zijn woord voor te bereiden. Het is niet een overheidspersoon die straks Paulus tegen kan houden. Publius kan Paulus niet straks op de vingers tikken. Dat had Publius wel gekund als Paulus bijvoorbeeld een ander genezen had. Maar we zullen zien in onze tweede gedachte, de vader van Publius wordt genezen. Dus die overheidspersoon die kan niet ingrijpen als hij het al zou willen. En zo zorgt de Heere ervoor dat velen in aanraking komen met zijn woord en met zijn wonderwerken. De Heere schakelt overheidspersonen in zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. De Heere schakelt stadhouders in. De Heere gebruikt de omstandigheden. Het loopt hem niet uit de hand. En u zegt misschien, ik zie het niet altijd, dominee. Nee, ik zie het ook niet. Als wij zo de kranten lezen, dan zie je het niet. Wij kunnen Gods hand daarachter niet altijd opmerken. Zijn bedoeling niet altijd verstaan. Maar 1 ding kunnen we leren uit deze geschiedenis, en dat is dat er een goddelijke voorzienigheid bestaat. En dat de Heere in alle omstandigheden door zijn hand alles regeert en bestuurt naar zijn welbehagen. En dat het uiteindelijk dienen zal tot de verheerlijking van zijn grote naam. Al is daar een schipbreuk voor nodig, al zijn daar ziekten voor nodig, maar de Heere zorgt ervoor dat hij de eer krijgt. Laten we dan ook in onze dagen niet doen, gemeente, alsof God geen rol speelt in de pandemie. Alsof God geen rol speelt in de wereldgeschiedenis. Alsof God geen rol speelt in de omstandigheden. Ook al zijn zijn bedoelingen ons niet altijd even duidelijk, maar dat het ons verbinden mag aan zijn troon. En dat dat ons gebed maar mag zijn, dat het tot zijn eer mag zijn. Want daar gaat het in de eerste plaats om. En in de tweede plaats tot heil van mensen. Tot heil van onszelf. Tot heil van wereldse mensen. Tot behoud van hun onsterfelijke ziel. Onze eerste gedachte, hoe de Heere de weg baant. We gaan naar onze tweede gedachte, hoe de Heere zijn naam verheerlijkt. En dan begint dat tweede vers met het woord egeneto, het geschieden. En dan laat Lucas zien, er gebeurt nu iets nieuws. Opnieuw, een stukje geschiedenis wordt hier beschreven. En wat is er dan aan de hand? Jongens en meisjes, er zijn niet alleen 276 gasten die ongenodigd op het eiland gekomen zijn, maar er is nog een ongenodigd gast aanwezig. En die gast, dat is een ziekte. Daar zaten de mensen op het eiland al helemaal niet op te wachten. En je zou eigenlijk verwachten op dat eiland, waar kun je beter wezen dan op een eiland? Malta, dat is een prachtige vakantieplaats. Je bent afgezonderd van de rest van deze wereld. Malta, dat moet een plaats zijn van geluk en van rust en van... Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar, want dit idyllische eilandgemeente waar mensen een vermogen voor hebben om, over hebben om daar hun vakantie door te brengen. Daar is ook de ziekte aanwezig. Er is geen eiland op deze aarde waar een mens de ziekte ontloopt. Of waar de mens zijn dood ontlopen kan. Het is zo waar wat er staat in Psalm 89. De dood wenkt ieder uur. Al verbergt u zich aan een eiland aan de Middellandse Zee. Hier op deze aarde is het paradijs niet meer. En al hebben we nog zo'n hoge functie, zoals Publius in het Romeinse Rijk, dat houdt hem en zijn vader niet in het leven. Want het geschieden, ja, voor het oog is dat gewoon een toevallige gebeurtenis. Maar dat woord geschieden, dat lezen we ook in Lucas 2. En het geschieden in diezelfde dagen, dat lijkt zomaar een toevallige gebeurtenis. Maar nee, gemeente, dat is Gods beleid. En ook dit is onder Gods voorzienigheid. Dit is onder Gods toelating dat dit gebeurt. Dat de vader van Publius met koortsen en rode loop bevangen zijnde te bed lag. Jongens en meisjes, deze man, we weten niet hoe oud dat hij geweest is, heeft koorts. Hoge koortsen. En koorts is geen ziekte. Wij weten dat inmiddels. Ik weet niet of dat toen bekend was, maar wij weten, koorts is geen ziekte. Koorts is een reactie op een ziekte. Koorts laat zien dat er sprake is van een ziekte. En als vandaag de dag iemand koorts heeft, dan gaan we zoeken wat is de achterliggende oorzaak. Hoe komt die koorts? Dat kan verschillende redenen hebben. Meestal ontstaat koorts door een infectie, een infectieziekte. We zouden kunnen denken aan een ontsteking door bacteriën. En dat uit zich in koorts, dat is de reactie van het lichaam. Of, zoals we ook vandaag weten, koorts kan ook een reactie zijn op een virusziekte. En kan laten zien dat er een virus in ons lichaam woedt, waar ons lichaam een tegenreactie op geeft. Of koorts kan ook een reactie zijn op een auto-immuunziekte, waardoor mensen koorts krijgen. Hier hoeven wij niet te zoeken naar de oorzaak, want de oorzaak is duidelijk. De diagnose is gesteld. Er wordt hier gesproken over rode loop. En in het oorspronkelijke woord wat hier door Lucas gebruikt wordt, Lucas is arts, hij zal de diagnose gesteld hebben. In het oorspronkelijke woord, daar herken je de ziekte die onder ons altijd nog heet dysenterie. En dat is een ziekte in de darmen. Dat ligt ook in dat oorspronkelijke woord. Het eerste woordje dys, dat betekent moeizaam of slecht. En het tweede woordje, tweede gedeelte van dat Griekse woord, dat ziet op de ingewanden. Dus er is iets met de ingewanden, er is iets met de darmen. En waarom wordt dat rode loop genoemd? Rode loop, dat is een oud-Hollandse naam eigenlijk voor deze ziekte. Hoewel deze naam wereldwijd gebruikt wordt, want in de Engelse Bijbel, daar lezen we letterlijk in het Nederlands vertaald dat deze man heeft een bloederige afgang. Dus hij verliest bloed. Met zijn ontlasting verliest hij ook bloed. Zijn ingewanden zijn ziek. En als dat zo doorgaat, dan zal hij aan die ziekte sterven. In de 18e eeuw in Nederland stierven heel veel mensen aan dysenterie. Wel soms 5% van de bevolking, gemeente, moet u eens over nadenken, werd door een epidemie weggevaagd. En deze ziekte komt vandaag de dag veel minder voor, gelukkig, omdat we ook weten dat we voorzichtig moeten zijn. Deze ziekte verspreidt zich minder als er een goede hygiëne is, dat is belangrijk. En verspreidt zich minder als met het voedsel bereiden rekening gehouden wordt met deze ziekte. Want als er geen schone voedselbereiding is, dan kan die ziekte zich ook snel verspreiden. Dus hij verliest bloed, zijn ingewanden zijn aangedaan, hij heeft hoge koorts, hij is doodziek. En vandaag hebben wij daar gelukkig ook middelen voor. Wij zouden, zo iemand die zou van de dokter antibiotica krijgen, maar door zo'n bacterie gedood wordt en het lichaam geneest. Maar deze man heeft geen antibiotica. Het is voor hem een dodelijke ziekte waar op het eiland geen middel voor is. Zijn levenskracht vloeit weg. Gemeente, ziekte was er ook toen, ziekte is er nu en ziekte zal er altijd zijn. Want als er een middel gevonden is tegen dysenterie, dan komt er wel weer een andere ziekte, maar nooit zullen mensen voor de wederkomst het eeuwige leven op deze aarde krijgen. Moet u maar niet op rekenen, want dat krijgen wij hier niet. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar dat wil niet zeggen dat wij een ziekte niet mogen laten behandelen. Dat zien we hier ook heel duidelijk. We lezen dat Paulus inging. Paulus neemt zelf het initiatief. Publius heeft hem waarschijnlijk niet gevraagd en zijn vader, als hij er nog in staat toe is, die heeft hem ook niet gevraagd. Maar Paulus voelt zich door God geroepen. Dit is een gelegenheid die de Heere hem geeft. Hij mag hier niet achterwege blijven. Mogelijk is deze ziekte ook besmettelijk. Het kwam voor in een virale vorm en ook door bacteriën. Ik weet niet of deze ziekte op dit moment besmettelijk geweest is, maar ook al zou het besmettelijk zijn, het zal Paulus niet deren, want we hebben gezien, hij is onsterfelijk op dit moment. Zijn leven staat in dienst van Gods koninkrijk. Hij moet naar Rome toe. En zijn grote meester geeft hem nu de gelegenheid om zijn boodschap te onderstrepen. En die gelegenheid die laat Paulus niet voorbij gaan. Tot de welke Paulus inging. En gemeente, ook al wordt dat hier niet met zoveel woorden gezegd, maar het gaat Paulus natuurlijk niet alleen om de gezondheid van die vader van Publius. Natuurlijk gaat het hem daar ook over. Echte naaste liefde vervult het hart van Paulus. En echte naaste liefde zou ook ons hart moeten vervullen. Ik sta er trouwens wel verbaasd van hoeveel naaste liefde er plotseling in Nederland aanwezig is. Want miljoenen inwoners hebben plotseling heel veel naaste liefde. Zo lijkt dat te zijn. Maar ik denk dat de praktijk in het leven van de mens van nature wel wat anders is. Was het maar waar dat wij allemaal vervuld waren met werkelijke naaste liefde, zoals Paulus daarmee vervuld mag zijn. Maar de genezing is geen doel op zich. Bij gebedsgenezing, jongens en meisjes, is dat wel zo. Daar is de genezing, daar is de gezondheid een doel op zich geworden. Maar in het Nieuwe Testament is dat niet zo. In het Nieuwe Testament staat genezing in dienst van een hoger doel. De wonderen die er gebeuren zijn wondertekenen. Zij moeten het werk van de Heere Jezus Christus onderschrijven. Zij zijn een zichtbare boodschap bij de prediking. En dat is een boodschap die wij in onze dagen niet meer zo nodig hebben. Omdat het woord klaar is, het woord heeft zichzelf bewezen. Het woord hoeft op die manier niet meer onderstreept te worden. En daarbij zeg ik niet dat er geen wonderen meer gebeuren. En dat er geen wonderen meer kunnen gebeuren. Want de Heere blijft dezelfde. Maar het is wel zo dat deze wonderen geen doel op zich zijn. En dat er daarom heel verkeerd gebruik van wordt gemaakt vaak. Paulus die gaat naar deze man omdat hij zich door zijn meester geroepen voelt. En dan gaat hij een paar dingen doen. En dat is toch wel leerzaam, gemeente, ook vanmorgen. Het eerste wat hij doet is bidden. Als je het verhaal zo leest, straks staat dat Paulus genas hem. Dan lijkt het zo alsof Paulus dat heeft gedaan. Maar Paulus heeft dat niet gedaan. En hij laat dat hier ook aan deze familie zichtbaar zien. Ze moeten het niet van hem verwachten. Ze moeten niet op hem zien. Hij kan ook niks. De Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, zonder mij kunt ge niets doen. Paulus is machteloos. Hij heeft geen oplossing voor dysenterie. Heeft hij niet. Hij kan die ziekte ook niet, de baas. En gemeente, dat is met Gods knechten vandaag de dag ook zo. Zij staan machteloos bij een ziekbed. Zij kunnen die ziekte ook niet, de baas. Zij kunnen die ziekte ook niet weren. Zonder mij kunt gij niets doen. Het is God die genezing geven kan. En jongens en meisjes, daarom begint Paulus met bidden. Als hij zijn knieën buigt, dan laat hij zien aan die mensen, hier staat een machteloos mens en ik kan van mijzelf helemaal niets. Het moet van boven komen. En het zou goed zijn als dominees dat ook altijd in hun ambtelijk werk, in de prediking en ook in het pastoraat maar voortdurend beseffen, mensen, kijk niet naar mij, want ik kan helemaal niks. Ik ben een mens net zoals u. Maar ik ben wel geroepen. En ik mag wel voor u bidden als uw herder. Want dat is de weg die de Heere gewezen heeft. En in de hemel woont een God die wel alles kan. Die de levensbron is. En hij zou genezing kunnen geven tot eer van zijn naam. En tot behoud van onze lichamen en ook van onze zielen. Hij doet niet alles wat hij kan. Maar hij kan alles. Daar ben ik van overtuigd. En zo mag Paulus worstelen met die vader van Publius. Hij is daar midden in het heidendom. En hij zegt, Heere, laat me toch niet alleen. Want waarom zou het heidendom straks spotten? Waarom zouden ze zeggen, waar is nou die God van de christenen? Waar zij zo hoog van opgeven. Heer, het gaat niet om mij. Het gaat niet om ons. Maar het gaat om de eer en de verheerlijking van uw grote naam. U bent toch mijn zender. U bent toch mijn God. Het gebed, gemeente, dat blijft van de allergrootste betekenis. De voorbede zondags in de kerk voor ziekte blijft van grote betekenis. Er wordt eens gezegd dat er geen wonderen meer gebeuren, maar in onze gemeente gebeuren iedere week wonderen. Iedere week staan er namen van mensen op voor de dankzegging. En dat betekent dat de Heere gebeden heeft verhoord. En de wereld heeft die gebeden niet. Wat is juist ook in deze pandemie onze kerkdienst, Gods inzettingen van grote betekenis. Wat moeten we juist hier samen verbonden, gemeente, de Heere smeken om zijn onmisbare zegen over de behandelingen die er plaatsvinden, ook in het tijdelijke leven. Wat zou er van uitgaan als de wereld ook onze afhankelijkheid zou zien? Vroeger zaten in tijden van nood de kerken vol. En het aangrijpen van deze pandemie is dat de kerken leeglopen. Terwijl we juist God zo nodig hebben. Van Hem moet het komen. Paulus, hij heeft gebeden. En jongens en meisjes, dat gebed is niet onverhoord gebleven. Paulus voelt dat de Heer Jezus Christus, zijn grote meester, hem vervult met een bovennatuurlijke kracht. Hij mag weten, mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Hij gevoelt dat zijn handen met hemelse kracht vervuld worden. En opnieuw een zichtbare prediking. Die kracht die de Heere hem geeft, die moet hij overbrengen op die zieke. Hij is als het ware de verbinding tussen zijn grote meester en die zieke man. Hij mag zich verbonden weten met Christus. Maar hij wil aan de familie laten zien, deze zieke moet ook met Christus verbonden worden. En dan alleen zal hij gezond kunnen worden. En dat doet hij letterlijk. Hij legt hem de handen op. Zegenen, zoals dat nog wel gebeurt. Bijvoorbeeld als er een bruidspaar in de kerk is. Dan worden de handen van de dominee gelegd op het hoofd van het bruidspaar. Dat is een zichtbare prediking. Voelbaar haast. En zo is het ook hier. Deze mensen mogen zien dat de apostel Paulus niks kan, maar dat hij in verbinding is tussen zijn grote meester, die de krankheden op zich genomen heeft, die de macht heeft om gezond te maken en deze kranken. En zo maakt hij hem gezond. Er staat, en maakte hem gezond. Er staat niet, hij werd gezond, maar er staat, Paulus maakte hem gezond. Staat dat er niet verkeerd, want de Heer Jezus maakt hem toch gezond, ja. Maar door Paulus. Dit staat er zo om te laten zien dat het een onmiddellijke genezing is. Dat is heel bijzonder, dit is een wonderteken. Dit is van het een op het andere ogenblik. Mensen die hoge koortsen gehad hebben van het coronavirus, die zijn weken moe. Soms maanden, kunnen de oude kracht maar niet terugvinden. Dat is een heel langdurig proces. Als je echt hard ziek geweest bent, dan draag je dat nog een hele tijd met je mee. Maar deze man niet. Paulus maakte hem gezond. En hij heeft ook hoge koortsen gehad en zijn ingewanden waren doodziek. Zijn lichaam heeft geen kracht van het voedsel gehad de laatste tijd. Deze ziekte gaat gepaard met heftige diarree. Nou, en als je dat dagen achter elkaar hebt en dat gaat bovendien met veel bloedverlies gepaard, dan heb je geen krachten meer over. Maar Paulus maakte hem gezond. Van het ene op het andere ogenblik is deze man terstond genezen. Dat is onmiddellijk. Dat is een prediking. En weet je wat mij ook verbaast, jongens en meisjes? Waar is de dokter? Is de dokter er niet? Jawel. Wie is de dokter? Lucas. De schrijver van het boek Handelingen. Die is er zelf ook bij, hebben we gezien, aan boord. Dus je zou verwachten dat de dokter heel druk in de weer is. Maar de dokter doet niks. Daarom staat het er zo. Paulus legde de hand op hem en maakte hem gezond. Niet Lucas doet dat, maar Paulus doet dat. Je zou het normaal van de dokter verwachten, maar hier speelt de dokter geen enkele rol. Waarom zo bijzonder? Omdat de Heere hier door dit wonderteken plaats wil maken voor zijn woord. Je ziet dat met al die wondertekenen in het Nieuwe Testament. Ze moeten leiden tot bekering. Als het een middelijk wonder is, dan zien we daar niet zo de hand des Heren in. Dan denken wij dat het medicijn het heeft gedaan. En daarom spreekt de Heere hier op een hele bijzondere manier om deze mensen aan hem en aan zijn woord te verbinden. Zonder medicijnen, zonder middelen, een onmiddellijke genezing. En die moet dienen tot bekering. De gemeente, zo is het nog met de wondertekenen. Ze moeten dienen tot bekering. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. En wat heeft dat gedaan? Wat heeft dat uitgewerkt in ons leven? Heeft dat tot bekering geleid? Want dat was de bedoeling. We zijn allemaal bezig met genezing. Maar belangrijker is bekering. Genezing zou moeten leiden tot bekering. Want wij hebben geen genezing verdiend. Ziet u, wij moeten die dingen niet van elkaar losmaken. Die de Heere in zijn woord aan elkaar verbindt. Onze tweede gedachte, hoe de Heere zijn naam verheerlijkt. Zonder middelen, in de weg van het gebed, doet de Heere een wonder tegen. U zegt, ach, dominee, ik wou dat u dat nou ook eens zou doen. Wat zou daarvan uitgaan? Gemeente, dat hoef ik niet meer te doen. En dat zoek ik ook eigenlijk niet meer te doen. Onmiddellijk. En waarom zoek ik dat niet te doen? Omdat dat niet meer hoeft. Ik zeg niet dat de Heere het niet kan. En dat de Heere het nooit gedaan heeft. En dat de Heere het niet doen kan. Maar ik zeg niet dat het dan alleen maar echt waar is als het zo gaat. Want de Heere hoeft zijn woord niet meer te onderstrepen. Wij hebben een Bijbel van Genesis tot Openbaring toe. En de wereld heeft die Bijbel niet, begrijpt er ook niks meer van. Ik ben daar in de achterliggende week ook weer zo duidelijk achter gekomen dat je niet het vermogen hebt om buitenkerkelijke mensen uit te leggen wat je bedoelt. Je kunt het niet eens meer overbrengen. En wat zijn wij dan rijk bevoorrecht dat wij een Bijbel hebben, dat we de boodschap kennen. Moet dat nou nog bevestigd worden door extraordinaire wonderen? Gaan we dan pas geloven dat de Bijbel de waarheid is? Nee toch. Kijk, Paulus is hier te midden van de heidenen. En dan doet de Heere dit opmerkelijke wonderteken. We gaan naar onze derde gedachte, hoe de Heere zijn woord verbreidt. Maar kijk eens wat er dan gebeurt. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland. Dit verhaal dat gaat als een lopend vuurtje over het eiland Malta heen. Dat die vader van Publius genezen is. Onvoorstelbaar. We lezen hier een hele duidelijke parallel met de genezing van de schoonmoeder van Petrus in Lucas 4. Dat gaat eigenlijk precies hetzelfde. Die schoonmoeder van Petrus had ook koorts. En als de Heer Jezus hen geneest, gaat het ook als een lopend vuurtje door Capernaum heen. En dan zijn er heel veel mensen die komen naar de Heer Jezus toe, zieken, kranken, of ze worden gebracht en van hem genezen. Dus die genezing van de schoonmoeder van Petrus is een middel dat de Heer gebruikt om zijn naam te verbreiden. En hier zie je hetzelfde. Daarom heb ik ook boven de preek gezet Paulus als getuige van zijn meester. De Heer Jezus heeft gezegd, die in mij gelooft, de wonderen die ik doe, zal hij ook doen en zal meerder doen dan deze. Paulus gelijkt op zijn meester. En zoals toen de mensen toekwamen stromen, zo komen ze ook nu stromen. De Heere zorgt ervoor dat zijn woord verbreid wordt. De Heere zorgt ervoor dat er hoorders komen. Kwamen ook tot hem anderen die krankheden hadden. Krankheden, asteneia, zwakheden staat er eigenlijk. Ja, rode loop, dat is erg, maar je hebt nog veel meer ziekten. En daar op dat eiland Malta, gemeente, had je van alles en nog wat. Dat hele vakantieoord, dat blijkt ook één groot ziekenhuis te zijn. Dat heb je niet in de gaten als je daar op het strand staat en over de zee uitkijkt. Dan denk je, jongen, wat een uitzicht, wat een mooi plekje. Lijkt wel paradijs te zijn. Maar je zou eens bij die mensen allemaal langs moeten gaan. Dat kom je niet tegen. Ook Malta ligt buiten het paradijs. Dat hele eiland, dat is vol met kranken. Met zwakke mensen, met zieke mensen, allerlei verschillende krankheden. En ze worden allemaal behandeld. Paulus zegt niet, ja, dat is jouw eigen schuld dat je dit gekregen hebt. Ja, ga jij maar naar huis, jij hoeft hier niet te komen. Nee, hij behandelt ze allemaal, er wordt er niet één weggestuurd. Allerlei kranken. En geloof me dat er veel verschil is in lichamelijke krankheden. Kijk eens wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Zoveel verschillende krankheden die allemaal heen wijzen naar geestelijke noden. En hoe gaat dat dan? Gaat dat zo aan de lopende band, jongens en meisjes? Dus komt de kranke, Paulus legt de zieke op, volgende, zou dat zo gegaan zijn? Nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat dat niet Gods gewone weg is. We hebben net gezien, het is Gods gewone weg onmiddellijk te genezen en niet onmiddellijk. God kan onmiddellijk genezen, maar dat is niet zijn gewone weg. Weet je wat ik geloof? Dat de dokter het nu heel druk gekregen heeft. Kijk Lucas toch eens heen en weer rennen van de een naar de ander. Hoe weet u dat? Er zijn twee redenen voor om dat aan te nemen, dat de genezing van deze mensen niet onmiddellijk geweest is, maar middelijk. De eerste reden is dat we lezen in het laatste vers, in het tiende vers, dat als er over dankbaarheid gesproken wordt van de bevolking, er een meervoud gebruikt wordt, zodat Lucas spreekt in de wijvorm. Lucas zegt in het tiende vers, die ons eerde. Dus niet Paulus alleen, maar ons. En ons, dat is mede ook de schrijver van dit boek, en dat is Lucas. Lucas is er bij betrokken geweest. En de tweede reden om dat aan te nemen, dat is het grondwoord wat hier gebruikt wordt. Want voor de genezing van deze mensen wordt een ander woord gebruikt dan voor de genezing van Publius. De genezing van Publius was een onmiddellijke genezing. Voor deze mensen wordt een woord gebruikt En daar zit ons woordje therapie in. Als je het Griekse woord leest, dan vind je daarin ons woord therapie. En wat is therapie, jongens en meisjes? Dat gaat gepaard met een behandeling of behandelingen. Als je onder therapie bent, dan moet je soms al wel een aantal keer naar het ziekenhuis. En zo zal dat hier ook gegaan zijn. Het gaat van de onmiddellijke manier van genezing naar de middellijke manier van genezing. Ook deze mensen moeten de spaarzamelijke middelen gebruiken die ze hebben. Wat een wonder dat Lucas die schipbreuk heeft mee moeten maken. Ik dacht dat Lucas alleen meegegaan was voor Paulus. Ja, heilig zijn, o God, uw wegen. Er is veel werk voor de dokter op Malta. Hij moet er ook wezen. En hij komt daar ook in de weg van Gods voorzienigheid om deze mensen therapie te geven. En diezelfde behandelingen, die moeten net zo gezegend worden als die onmiddellijke genezing. En gemeente, als de Heere een behandeling zegent, als de Heere de therapie zegent, als de Heere de medicijnen zegent, is dat ook een wonder. Want je kunt nog zoveel antibiotica krijgen en je kunt nog zo'n goede zuurstofbehandeling krijgen en je kunt... Maar als de Heere zijn zegen niet geeft, dan kunnen er 20 artsen aan je bed staan en het helpt allemaal helemaal niks. En als de Heere zijn zegen geeft, al heb je dan maar een klompje met vijgen om op het gezwel te leggen. Maar als de Heere zijn zegen geeft, dan doen de middelen ook kracht, al is het middel dan nog zo klein. En wat is dat belangrijk voor ons? Wij hebben heel veel moderne middelen. En wij mogen daar heel blij mee zijn. Ik veracht niet de ziekenhuizen die wij hebben. Ik veracht niet wat er op de IC aan mogelijkheden en instrumenten en middelen zijn, gemeente. Ik heb in de Oekraïne wel anders gezien. Dan schieten echt de tranen in je ogen als de hele medicijnvoorraad voor de IC ligt, jongens en meisjes, in één keukenkastje. Dat is alles wat ze hebben. En verder niks. En daar moeten ze het mee doen. En als je dan bij ons kijkt, dan zeg ik, wat zijn wij rijk bevoorrecht. En wij mogen die middelen ook gebruiken. Zolang... Als wij daar nog voor in de gelegenheid zijn, met het oog op de discussie die landelijk in de achterliggende week heel fel gevoerd is. Zolang als wij nog in de gelegenheid gesteld worden, mogen wij de middelen gebruiken, maar wij vertrouwen niet op de middelen. De Heere moet het zegenen en dat doet de Heere hier. De Heere zegende. En ondertussen krijgt Paulus gelegenheid om te preken. Dus ja, maar dat haalt u erbij. Dat staat helemaal nergens dat Paulus ook gepreekt heeft. Nee, dat klopt. Dat staat er niet. Maar dat is vanzelfsprekend. Denkt u nou werkelijk dat Paulus deze wonderen gedaan heeft zonder zijn Bijbeltje te openen? Denkt u nou werkelijk dat die godvrezende huisarts die hier aan het werk is, dat hij niet over de Heere gesproken zal hebben? Dat heeft Lucas vast en zeker gedaan. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Hij moest preken. En dat heeft hij hier op eiland Malta ook vast en zeker gedaan. Ze hebben de middelen gebruikt en het woord is daar verkondigd. En dat woord... Dat wonder aan Publius heeft de weg gebaand voor die mensen om daarnaar te luisteren. En om hen nieuwsgierig te maken, hongerig te maken naar de boodschap van dat woord. Hoe de Heere zijn woord verbreidt. We gaan naar onze vierde gedachte, hoe de Heere de eer ontvangt. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 103. En daarvan het eerste en het tweede vers. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten, verheft zijn naam zo groot, zo heilig te achten. En het tweede vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103 en daarvan het eerste en het tweede vers. Onze vierde gedachte, hoe de Heere de eer ontvangt. Op Malta heeft de Heer Jezus Christus zijn macht getoond, onmiddellijk en middelijk. En de slang, de vorst der duisternis, is daar woest over. Zijn ondergang is daar zichtbaar aangetoond. De slang verdween in het vuur. Hier zien we, gemeente, wat Christus vermag. En hier zie je ook wat het woord doet. Dat hele eiland. Heeft dat eiland schade geleden aan de komst van Paulus? Honderden mensen zijn genezen. Is het christendom schadelijk voor de maatschappij? Heeft het christelijk verleden van Nederland ons onheil gebracht? Het is een grote zegen geweest, gemeente. We hebben een christelijke historie. Ons volkslied, jongens en meisjes, is een christelijk volkslied. Dat is een uitzondering als je naar andere landen kijkt. Maar ons land heeft met het christendom afgerekend. Als vrome christenen leven, staat er in ons volkslied, zal het hier haast zijn gedaan. En ik vrees dat dat werkelijkheid aan het worden is. Want men ziet het christendom als een pest. Zoals men de Heer Jezus heeft gezien. En wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij heeft alleen maar goed gedaan. En vertoonden wij maar meer het beeld van Hem. Die op deze aarde, want wij zijn mensen vol fouten en gebreken. Maar Hij ging op deze aarde goeddoende. En Hij werd uitgeworpen als de pest. Kruist hem, weg met deze. Wat zou een land, wat is een eiland er goed mee als er een buigen mag zijn voor het woord. Dat brengt alleen heil. Dan komt er niet meer druk op de ziekenhuizen, dan komt er minder druk op de ziekenhuizen. Zoals hier. Die ons ook eerde met veel eer. De reactie van de eilandbewoners is eer betonen, eer bewijzen. En dat woord dat kan betekenen dankbetuigingen met woorden. Of het kan ook betekenen op blijkend in de daden. Hier gaat het fout, zult u zeggen. Hier gaat het helemaal fout, want je mag toch niet Paulus de eer geven. We zijn toch begonnen met Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons. Ja, ik geloof dat Paulus ook gezegd zal hebben wat Petrus gezegd heeft in Handelingen 3. Toen hij die kreupelige nas aan de schone poort, toen heeft hij gezegd. Wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij dat door eigen kracht gedaan hebben. Maar het is die enige naam geweest. En zo zal Paulus hier ook gesproken hebben over die enige naam. In 1 Thessalonicenzen 2, vers 6, daar schrijft Paulus dat hij geen eer van mensen aanneemt. En arme dominee die dat wel doet. Soms worden dominees op een voetstuk gezet en als een dominee dat prachtig vindt, dan is dat verschrikkelijk. Want het gaat niet om onze eer, het gaat niet om onze naam. Daar blaast de Heere in en dat heeft Paulus ook nooit bedoeld. En dat zal hier ook niet de vrucht geweest zijn. Maar hoe moet je dit dan zien? Wel, men erkent hem als dienaar van God. Er kunnen twee dingen zijn. Paulus is door mensen verworpen, veracht. Veracht in zijn ambt, veracht in zijn boodschap. En dit staat hier tegenover. Door deze mensen wordt hij gezien als een dienstknecht van de Allerhoogste God. En wie de Heere erkentelijk is, wie de Heere lief heeft, die gaat ook achting hebben voor ambtsdragers. Gemeente, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat zie je hier. Hoe kunnen zij de Heere de eer brengen dan dat tot uitdrukking brengen in die knecht die de Heere tot hen gezonden heeft, zonder dat ze die man daar zelf mee bedoelen? Wie eindigt in de weldaden, in de weldoener, die zal ook de dienstknechten van de weldoener eren. En dan eren, dat is niet vereren, dat is wat anders. Maar eren als door God gezonden, door de Heere gebruikt, als nietig instrument in zijn hand. En daar blijkt iets van hun dankbaarheid. Ik geloof vast en zeker dat dit voor een aantal mensen, misschien wel voor veel mensen op Malta, tot een eeuwige zegen geweest is. De roepstemmen die tot hen kwamen en de zegen die de Heere gaf. En gemeente, die zegen is er ook in de achterliggende periode in onze gemeente geweest. Ik heb daar ook dingen van mogen horen. En de vraag is, wat heeft het nou in uw leven gedaan? Is het ook in de vruchten openbaar gekomen? En dan hoef je niks bij de pastorie te komen brengen. Maar mag dan in uw leven duidelijk zijn dat u uzelf tot een levend dankoffer de Heere opoffert. Gemeente, Paulus is hier maar 3 maanden geweest. Ik ben hier al meer dan 18 jaar en ik ben geen Paulus. Maar wat is de vrucht van de prediking onder ons geweest? Is de vrucht geweest dat u de Heere bent gaan offeren? Dat u uw leven aan de Heere bent gaan opofferen? Dat u de kracht van het woord persoonlijk hebt mogen ervaren? Is het voor u tot zegen geweest? Of zal het eenmaal tegen ons getuigen? Zoals er ook op Malta mensen geweest zijn die zich ondanks al deze roepstemmen en wondertekenen verhard hebben. Dat is de mens. De grootste wonderen. Gemeente, al zou ik wonderen kunnen doen, ik begeer ze niet te doen. Want het is mijn roeping niet. Ik heb een andere roeping. Maar al zou ik als een geneesheer door Nunspeet mogen gaan, denkt u dat dat geloof bij mensen zou werken? Als het woord het niet doet, dan zullen de wonderen alleen maar brengen tot bijgeloof. En wat is er uiteindelijk van overgebleven daar op Malta? Ik las dat de hoofdgodsdienst op Malta is Rooms-Katholiek. En het Rooms-Katholicisme, dat is niet de leer van Paulus. Paulus preekte de leer van het kruis uit vrije genade, niet door de werken, opdat niemand roemen. En we weten, dat is niet de leer van het Rooms-Katholicisme. Dus honderden mensen zijn genezen. En wat doet men? Je houdt het in duisternis onder. Dat is nou de vrucht. En wat is er in Nederland overgebleven van de leer der hervorming? En gemeente, wat is er onder ons overgebleven van de praktijk van de godzaligheid? In ons land heeft men geen enkel begrip meer voor het christelijke verleden. Als ik daar een beroep op doe aan een verslaggever, dan wordt dat weggewuifd. Niet de moeite waard om het daar nog over te hebben. Die tijd is voorbij. Maar Nederland heeft een christelijk verleden. En dat zal eenmaal tegen ons getuigen als wij daar op deze manier mee omgaan, zoals we daar nu mee omgaan. Maar ik zeg dat niet om met een vinger te wijzen naar de wereld. Want wij zijn nog veel meer bevoorrecht dan dat. Wij hebben de prediking. Wij hebben de voorbeden. Wij hebben de sacramenten. Wij hebben zo ontzaglijk veel. En wat betekent nou de dienst des Heren voor u en voor jou in de praktijk van het leven? Amen.